Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons verbonden willen zijn. Ook een hartelijke welkom aan onze voorganger, dominee Lichty. Mooi op tijd. Achter het orgel zit onze broeder Kees Hoek. En ik heb vandaag een aantal, of eigenlijk maar één echte mededeling voor u. Aanstaande maandag hopen we weer Bijbelstudie, onze eerste Bijbelstudie van dit jaar, weer met elkaar te mogen vieren. Bij ons thuis op de Duinweg nummer 84. U bent daar van alle harte voor uitgenodigd, ook vrienden en kennissen mag u meenemen. De aanvang is om 8:15. 19:45 heb ik hier staan, dat is niet, ja, 19:45. En ja, iedereen is van harte welkom op dat we er weer een mooie avond van mogen maken. De collecte is vanochtend voor de opbouw van de kerk. En de bloemen willen we graag meegeven aan de dominee als blijk van waardering vanuit onze kerk. Rest mij u nog een gezegende dienst namens de kerkenraad toe te wensen en draag de dienst over aan de dominee.
Gemeente, voor het stil gebed gaan we met elkaar zingen uit Psalm 1, het eerste couplet. Psalm 1, het eerste vers. Stil gebed ons voorbereiden op deze dienst en ons toewijden aan de Heere. We mogen blijden dat onze hulp is in de naam van de ene Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin leeft, die trouw is tot in de eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan zingen we nu van Psalm 1, het tweede en het derde vers.
Rijpe vruchten.
Gemeente, in een hartelijke verbondenheid met Israël willen wij nu lezen de 10 geboden waarin ook wij als Christusgemeente mogen delen. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog uw slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Willen wij ons dan verootmoedigen voor de Heere, onze goede God. Barmhartige en liefdevolle God, dank u wel dat wij ook vanmorgen in alle rust en vrijheid uw leefregels weer mochten horen. Heren, in deze leefregels schittert uw liefde voor uw volk Israël en voor uw gemeente. Heren, wij danken u dat u ons vanmorgen hier bij elkaar hebt gebracht om in dit uur voor uw aangezicht uw kinderen te mogen zijn die u de lof en de eer en de dank toezingen zoals u het waardig bent. Maar Heer, het past ons ook aan het begin van dit uur om ons klein te maken voor u, om ons te verootmoedigen en u te belijden, Heere God, dat wij mensen zijn waarin de oude natuur vaak nog zo in doorwerkt. Heer, we hoeven alleen maar te denken aan onze ik-gerichtheid vaak, aan ons gedachtenleven bijvoorbeeld, waarvan we soms zo kunnen schrikken. En daarom, Heer, willen wij u ook aan het begin van dit samen zijn bidden, dat u ons krachtig wilt overkomen met uw Heilige Geest en dat u ons wilt reinigen, ons wilt schoonwassen in het bloed van onze Heiland Christus Jezus, zodat wij lieflijk mogen zijn voor uw aangezicht. Ja, Heer, wat is het een groot voorrecht dat wij iedere keer opnieuw mogen vluchten naar onze goede herder, naar de Heer Jezus toe. En dank u wel dat er bij hem een overvloedige vergeving is van al onze zonden. Ga zo met ons dit uur door, geef ons een goede dienst, Heere God. Pak ons als het ware in het netvel, zodat we volop betrokken mogen zijn op datgene wat u ons vanmorgen wilt zeggen en aan ons wilt doorgeven. Dat bidden we u in die heerlijke en machtige naam van de Heere Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. Dan gaan we nu met elkaar zingen van Psalm 62, het eerste couplet. Psalm 62, het eerste vers.
kon niets, want hij zat vast. Mijn toevlucht als het water was. Mijn rots, mijn enige vertrouwen.
Er is vanmorgen één lezing, een wat langere lezing uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 11. Matthäus-evangelie, hoofdstuk 11, vanaf het tweede vers tot en met vers 19. Gemeente des Heren, hoort dan het heilig evangelie. Toen Johannes, dat is Johannes de Doper, in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem: bent u het die komen zal, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Toen deze weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uw weg gereed zal maken. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen, hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Maar waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen: wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet, en ze zeggen: hij heeft een demon. De Zoon des Mensen is gekomen, die wel at en dronk, en ze zeggen: zie daar, een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament, uit Gods Woord. Wij gaan nu vooraf aan de prediking nog met elkaar zingen uit Gezang 168, de strofen 1 tot en met 6. Gezang 168, de versen 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Van onze Heer Christus Jezus. Ik neem aan dat u blij bent dat u een gelovig mens bent. Wie weet, zegt u, dat is veel te zwak uitgedrukt. Het geloof is voor mij het een en het al. Het is de fonkelende schat in mijn leven die heel mijn leven verlicht. En wie weet, zegt u, ik zou me het leven niet kunnen voorstellen zonder mijn God, zonder mijn Jezus. En wie weet, zegt u ook, al het aardse smelt eens weg als sneeuw voor de zon, maar Jezus blijft. Het is een groot geschenk als wij kunnen belijden dat Hij, Christus Jezus, onze Heer is en dat Hij ons draagt door de tijd naar Gods eeuwigheid. Een mensenkind waarvoor deze intense evangelieblijdschap gold, dat is Johannes, die onvergelijkbare doper met zijn sprinkhanende nu, met zijn wilde honing en de stoere lederen gordel om zijn middel. De man die de woestijnen doorkruiste, maar bij tijd en wijle ook in de bewoonde wereld rondtrok. En dat laatste, dat hij zich midden onder de mensenmassa begaf, dat heeft alles te maken met die gloeiende passie om mensen in contact te brengen met hun God. Met de enige echte ware God die steeds maar weer van zich laat horen en, zoals de doper maar al te goed wist, ook nog eens van zich zou laten zien. Na mij komt Hij, waarvan ik niet waardig ben om de schoenriemen los te maken. In Hem zullen jullie het ware gelaat van de Heere God aanschouwen. Gemeente, wat een geestelijke hartstocht uit liefde voor mensen kenmerkt Johannes de Doper. Daar mogen wij gerust jaloers op worden. Maar u weet het, deze pure ijveraar voor het ware geloof, dat de mens zalig kan maken, kreeg als antwoord op zijn mensenliefde haat, felle tegenstand en miskenning. Ja, u weet het wel, de waarheid die hij bracht, leidde er zelfs toe dat zijn hoofd letterlijk afgehakt werd en gepresenteerd werd op een dienblad dat omdanst werd door de vrolijke menigte. Die dachten dat zij het ware levensgeluk hadden gevonden door Johannes uit te gummen, die lastige luis in de pels. Wij moeten goed beseffen dat waar geloof in deze wereld, waar ongeloof op haar weg vindt. Dat ongeloof, gemeente, komt als een donkere gestalte op de ware gelovigen toe. Wanneer het geloof, wat al te geestdriftig van zich laat horen en zien, dan gromt het ongeloof grimmig en donker. We gaan ons daar eens wat meer mee bezighouden met die donkere gestalte van het ongeloof. En we doen dat, gemeente, omdat onze Heer Jezus Christus vanochtend door de schriftlezing heen een veelzeggende analyse geeft van de ware aard van het ongeloof. En als Hij, de Heer Jezus, het de moeite waard vond om dit ongeloof te karakteriseren, dan zal er een goede reden voor zijn om als christen een helder zicht te krijgen op de aard en de bron waaruit het ongeloof opwelt. Wat is nu de duiding van de Heer Jezus van de geestelijke toestand van de mensen om hem heen? We luisteren nog maar eens naar zijn woorden. Hij spreekt: waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen. Dat zijn best geheimenisvolle woorden. Misschien hebt u ze juist hierdoor wel al meerdere malen overpeinst bij het lezen van het Matthäus-evangelie. Jezus vergelijkt de ongelovige generatie van zijn dagen, met kinderen die op het marktplein er een vrolijke boel van maken. Deze kinderen die Jezus in zijn vergelijking opvoert, spelen zoiets als trouwerijtje. Althans, zo vermoeden de Bijbeluitleggers. Ze spelen hun hoogste lied op de fluit voor bruid en bruidegom en dansen een god in de lucht van vreugde. Plezier in het kwadraat. Maar, zie daar, geen respons. Geen enkele reactie bij die andere kinderen, ook aanwezig op het marktplein. Ze spelen het spel niet mee. En dat irriteert. Wat irriteert dat mateloos? Die andere kinderen die daar maar apathisch en spastisch geen vin verroeren. Ze lijken Rempel wel helemaal geraakt door de boodschap van die doper, van die Johannes, die zwartkijker, die alleen maar kommer en kwel aanzegt. Hij die de mens zwartgallige woorden spelt. Het lijkt erop dat zijn woordenschat alleen maar bestaat uit woorden als zonde, schuld, verlorenheid, ondergang. En er is maar één uitweg, volgens deze malle kerel, volgens deze doper, en dat is bekering. Bekering tot Jezus. Doe het nu. Maak haast met deze innerlijke ommekeer, anders komt het niet goed met de mens, galmt zijn stem door de kontreien. Het mensenhart is verrot, leert Johannes van binnen. Kom bij zinnen en bid om een nieuw hart. Gemeente, wat irriteert dat mateloos? Dat niet meedoen van die roerloze kinderen daar aan de andere zijde van het marktplein. Wat zeer gezien. Eigenlijk, die apathische kindjes die prooi zijn geworden van de doper. Het geloof dat deze kerel propageert, hoor je hun denken, is loodzwaar, niet mee te torsen in een mensenleven. Wij, zeggen die zingende, fluitende kinderen, wij willen ons volzuigen met wat wij leuk vinden, met wat ons aanstaat. Met genot. We willen uit het leven halen wat erin zit. Een beetje genieten op onze manier. Mag dat even, Johannes? Gemeente, zo'n levensinstelling is ook heden ten dagen populair. Weg met Johannes. Die vent is demonisch. Hij is bezeten door het allerergste. Het ongeloof eist vrijheid op. Dwingt een loskomen af van de knellende banden en verordeningen en regels van de Heer. Johannes de Doper moet zwijgen. Wat is dat christelijke geloof toch lastig? Wat mag je weinig aan leuks en wat moet je veel? Nou, daar pas je toch wel voor. Om daarin te stappen, stelt ook de moderne mens. Die zich nog eens wentelt in de jas van het ongeloof, die als gegoten aanvoelt. Geweten om het even heel dichtbij te brengen, dit dicterende, eisende ongeloof dat uiterst militant is, naar alles wat riekt naar Bijbel en christelijk geloof, noem ik u een voorval uit de oude doos. Het is inmiddels al meerdere jaren terug. maar het voorbeeld spreekt boekdelen. Het was ook toen eens verkiezingstijd. Alexander Pechtold stond tegenover de voorganger van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers. Hij stond tegenover André Rauwvoet. En er was ook een presentator bij. En die presentator vroeg als nieuwsvergader: wat is dan toch het echte kardinale verschil tussen uw beide partijen? De heren weifelden. Het leek wel of ze niet zo goed durfden. Maar die nieuwsmaker, die hield maar aan. Rauwvoet leek nog steeds niet zo goed te durven, maar opeens, daar was Alexander Pechtold van D66. Hij raakte op dreef. En hij gooide het er opeens uit. Eindelijk baas in eigen buik mogen zijn. Eindelijk vrij zijn om seksualiteit naar eigen inzicht te mogen beleven. Het leven te mogen afronden als de glans eraf is. En eindelijk ook eens na zo lange tijd kunnen consumeren op de zondag. De mediaman was tevreden, bevredigd. Pechtold had gesproken en hoe, hij had zijn punt gemaakt. Geweten de ongelovigen laten het ons weten. Wij fluiten, christelijke kindjes, daartegenover ons. Wij fluiten en als het moet, zullen we priemend in jullie oorschelpen fluiten. Ja, om jullie heen dansen. Wij willen het een beetje leuk hebben, naar eigen inzicht. Weg met de knellende boodschap van het christendom en het christelijke geloof. Maar de Heer Jezus gaat verder in zijn typering van de geestelijke macht die ongeloof heet. Want gemeente, dat is het. Ongeloof is een geestelijke macht, een geestelijke beïnvloeding van buitenaf. In het menselijke hart, een geestelijke aansturing die heel ver kan gaan. We gaan weer even luisteren naar de kenschetsing van Jezus. Jezus leert ons dat het ongeloof niet alleen dicterend, opeisend en dwingend is, het is ook wispelturig, grillig, hoogst veranderlijk. Het kan verteren. Plotseling gaan de kinderen die eerst fluitend en dansend speelden een draai van 180 graden maken. Trouwerijtje wordt begrafenisje spelen. En weer willen die andere kindjes op het marktplein er niet in mee. We hebben voor jullie een klaaglied gezongen, maar jullie wilden niet rouwen. Het is alsof deze hun klaagzang zingende kinderen willen zeggen: wij geloven dan niet dat die doper gelijk heeft, dat wij in onszelf verdorven zijn en eeuwige verlorenheid verdienen, maar wij hebben wel een verantwoordelijkheidsbesef. Wij zijn beschaafde mensen. De nu opeens de klaagzang aanheffende kinderen willen het best weten. Natuurlijk doen we wel eens iets dat beter anders had gekund. Zijn we even, om het zo te zeggen, niet zo lief. Maar dan willen wij ook zelf staan voor die oneffenheid in ons leven. Wij zelf willen daar de verantwoordelijkheid voor dragen en er zo nodig voor boeten. Daar komen we dan ook wel doorheen. Die innerlijke kracht hebben wij wel, stellen de ongelovigen. Zo waren moment van klaagzang een rouwklacht. over de eigen missers in het leven. Maar kijk nou, die kinderen daar tegenover hem, ze doen weer niets. Maar zie de glans in hun ogen. Zie de innerlijke blijdschap op hun gezicht. Dat irriteert. En niet zo'n beetje ook. Kijk, hoor je hun denken, dat komt nou door hun Jezus. Die Jezus van hen heeft het maar over vergeving en genade. Mooi makkelijk. Straks zal hij ook nog plaatsvervangend lijden en sterven voor de zonden van de zijnen. Dat willen wij niet, klagen ze in hun lied. Dat willen wij niet, een plaatsvervangend lijden en sterven. Genade, dat is ons te makkelijk. Zo gemakkelijk maken wij ons er niet van af. Het is de eer van de ongelovigen te na. Wij nemen zelf onze verantwoording voor onze daden. Als het moet, dan maar even de diepte in. Wij hoeven die vriend van zondaars, hoeren en tollenaars niet. Te gemakkelijk, zo'n leefstijl. Gemeente, hoe indringend tekent de Heer Jezus ons de levenshouding van de ongelovigen. Het verkocht zijn onder de zonde, dat is hen veel te zwaar aangezet. En genade, dat proeft te goedkoop op hun tong. Zelfbeschikking is hun parool. Het is goed om op dit punt in de prediking ons de vraag te stellen, waarom geeft de Heer Jezus deze analyse van het ongeloof van de velen. Is dat niet contraproductief, negatief en frustrerend voor de christen? Voor Christus gemeente die juist het geloof wil belijden, het wil voorleven, wil delen en uitdelen, van waar al die negatieve aandacht voor dat ongeloof? Dat geeft toch helemaal geen kracht? Zou de Heer het misschien doen, dit onderwijs over uitgerekend het ongeloof, om ons er voor eens en voor altijd van te overtuigen hoe tegengesteld en hoe machtig en krachtig dit ongeloof is en hoe sterk het christelijke geloof wenst te bestrijden? Gemeente, wij die met een glans in de ogen ons wees gaan, vanwege de vergeving van al onze zonden en vanwege het grote geschenk van het eeuwige leven, wij zijn geroepen om het evangelie uit te delen. Maar de indringende aard van het ongeloof leert ons dat we dat niet effectief zullen doen als we de ware aard van het ongeloof miskennen en de kracht ervan onderschatten. Zo zal bijvoorbeeld een evangelisatie, welke probeert aan te sluiten bij een zekere veronderstelde behoefte aan geborgenheid en welzijn, bij mensen weinig opleveren. En we zullen ook niet effectief zijn door te schermen met een moderne, trendy vormgeving van de kerkelijke samenkomst. Keyboards, elektrische gitaar en geluidsversterking zullen het ongeloof niet verslaan. Geen zins. En bijbels toneelspel, bibliodrama, om het duur te zeggen, evenmin. Wij zullen het ongeloof niet doen wegsmelten met behoeftebevrediging van de moderne mens. En een discussiecultuur waarbij alles interessant is en er mag zijn binnen de muren van Gods huis is al helemaal een gruwel, want over het geloof discussieer je niet. De aard van het ongeloof, zoals Jezus deze ons voorhoudt op deze zondagochtend, is zo intens dat al deze kerkelijke fratsen, die een schier oneindige optocht aan ons voorbij zijn gegaan, de laatste jaren een aanfluiting is. De kerken worden er alleen maar leger door. Vergeet het niet. Het ongeloof komt regelrecht uit de bron van Gods tegenstander, de boze. De Bijbel leert ons dat in Efeziërs 2, vers 2, daar staat het. Paulus houdt het ons voor. Jullie weten toch wel, zegt de apostel. Gelovige broeders en zusters, jullie beseffen het toch wel, dat in ongelovigen, de apostel noemt hen daar kinderen der ongehoorzaamheid, dat in hen de geest van Gods tegenstander werkzaam is. Zeker, gemeente, de ene ongelovige zal de boze veel meer gebruiken en inzetten dan de andere, maar de Bijbel leert ons dat de mens geen neutraal gebied is. Je staat ofwel in de invloedssfeer van de Heilige Geest, of je staat in de invloedssfeer van de andere kant. En dat wordt vaak zo gemakkelijk vergeten. Er is er maar één die een christelijke gemeente kan doen groeien. En dat is de Heere zelf. Hij voegt toe en niemand anders. Hij, de Heere God, kan de geest van ongeloof uit de koker van de boze de wacht aanzeggen en met zijn heilige geest in een mensenhart komen wonen. Hij, alleen de Heere, kan het maken. En daarvoor verwacht hij van zijn gemeente gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de boodschap van die bijzondere Johannes de Doper. Wil een gemeente een goede verwachting mogen hebben in zaken groei, dan verwacht de Heere van zo'n gemeente een levensheiliging waarbinnen geen van Gods geboden wordt weggezet als ouderwets en achterhaald. Hij, de Heere God, mag van zo'n gemeente verwachten dat zij zijn lieve zoon, zijn enige, in alles erkennen en liefhebben. Een gemeente die zo, ook anno domini 2017, voor Gods aangezicht bidt en werkt, mag zich laten verrassen door de goedheid van de Heer, die de vuilste zondaar in geestelijke zin kan wassen in het bloed van de Heer en in witte kleren kan doen aanzitten in de kring van de geredden. Dat is zijn gemeente. En als we dat meemaken, als de Heere zelf toevoegt op het gelovige gebed van een gehoorzame gemeente, wat is dat een geestelijk genieten in volle teugen. Want geloven is immers geen eenzame zaak. De Heere zegene deze gemeente met groei. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen van Psalm 432, de strofen 1, 2 en 3. 432, 1, 2 en 3.
Jordaan, mijn moeder gaan hem geven, omdat ik weet in vreugd en leed zijn vaderlijk ontferming blijft eeuwig mijn bescherming. Wat God doet, dat is wel gedaan, daar laat ik het bij blijven. Al moet ik door de engten gaan, waar mij de dood zal drijven. Als God mij leidt, kan ik de tijd van duisternis verdragen. Ik zal zijn licht zien dragen.
Gemeente, willen wij dan samen de Heere God danken en voorbeden doen. Er is ook gelegenheid voor stil gebed en besluiten het gebed dan af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laat ons bidden. Liefdevolle en trouwe God in de hemel, dank u wel dat u ons vanmorgen wilde leren over geestelijke strijd. Het wordt vaak zo weinig beseft, heren, dat deze aarde geen neutraal gebied is, maar dat die geestelijke strijd er woedt, totdat u de Satan definitief hebt uitgeschakeld. Maar heren, dank u wel dat wij mogen weten dat u de Almachtige bent en dat u aan de Heere Jezus alle macht hebt gegeven in de hemel en op de aarde. En Heere, wat geweldig dat u ook vandaag, ook in deze tijd van grote afval, een gemeente die werkelijk liefdevol, hartelijk en geheiligd wil leven en bidt, trouw bidt tot u, dat u zo'n gemeente nog wilt zegenen, Heere God, en dat er nog heerlijke, wonderbare zaken te verwachten zijn. Heere God, wij willen u ook vanmorgen bidden voor een wereld die in nood is. De afgelopen tijd hebben we gezien hoe krachtig en sterk de natuur is. Zoveel regenval, zoveel harde wind, aardbeving. O Heere God, wat is er een nood en een verdriet en een totale ontreddering bij velen. En we willen u bidden, Heere God, hier vanuit Noordwijk, dat u de hulpverlening goed op gang wilt laten komen. En Heere, dat de mensen ook daar mogen weten en voelen en ervaren van uw liefde. Wij bidden u, Heere God, voor mensen hier dichtbij die het moeilijk hebben. Voor mensen die eenzaam zijn of psychiatrisch ziek of helemaal invalide zijn geworden en zich daardoor zo begrensd voelen in hun levensmogelijkheden. Heere, wilt u hen bedouwen met uw goedheid, met uw goede zorg, en mogen zij merkbaar uw vaderlijke hand onder zich ervaren. We willen u bidden, Heere God, voor uw volk Israël. Israël dat zo vaak als een kwaaie pier wordt weggezet, terwijl het de enige democratie is in dat gebied. O Heere, zegen Israël. Geef Israël, Heere God, de shalom in de poorten van uw stad Jeruzalem. Wij willen u bidden, Heere God, dat de Israëlieten ook gastvrijheid mogen kunnen geven aan anderen, Heere God, maar dat de Arabische wereld toch mag weten dat het u vrij staat om een klein stukje aarde van uw aarde voor uw volk te reserveren. Zegen ook de kerk, Heere God, dat zij het evangelie waarheidsgetrouw mag brengen. En dat er een broederlijke en zusterlijke liefde mag zijn door de kerk heen. Zegen ook deze kleine gemeente hier in Noordwijk aan Zee. O Heere, wat geweldig dat het evangelie hier waarheidsgetrouw mag worden gebracht. Wilt u het geven, Heere God, in de harten van mensen die zoekende zijn, dat ze de weg mogen vinden naar deze gemeente, geleid door uw Heilige Geest. Bidden u voor de predikant van deze gemeente en zijn vrouw, het gezin Maliepaard. Heere, we dragen hen op aan uw vaderhart. Wilt u zo ook bij ons zijn, Heere God? U kent ons en u doorgrondt ons. U weet wat wij nodig hebben. U weet waar we eventueel mee zitten, mee worstelen. Heere, wilt u ons uw liefde en uw trouw bewijzen? Ja, Heere, geef ons wat wij heel in het bijzonder nodig hebben. Nu willen wij in een kort stil gebed tot u bidden, datgene wat een ander niet voor ons kan uitzeggen. Heer, dank u wel dat u dit alles mogen noemen, omdat u onze goede Vader bent, die in de hemelen is. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan zal er nu gecollecteerd worden en daarna zingen wij ons slotlied. Dat is gezang 440, 440, de versen 1, 2 en 3.
diep geheim van Christus wonden. Het oordeel is te niet gedaan. O Heer, uw bloed roept voor altijd, maar barmhartigheid, maar
ontvangt dan de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede.
Amen, amen.